vettige mosterd.
Het geheime recept.
Welkom allemaal. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Weer een hele volle zaal. Fantastisch. Ja, en dan ga ik nu introduceren wie hier rechts van mij op de stoel zit. En dat doe ik altijd even met een biootje. Dit keer heel lang, want ons gast is ontzettend productief. Dus daar gaan we. Hij werd geboren in 1965 in Amsterdam, maar groeide op in het Drentse Roden, waar hij op de middelbare school zat en toen al zijn eerste stukken schreef in het Rode Journaal. Hij had interesse in journalistiek, maar werd uitgeloot voor die studie in Tilburg en ging toen geschiedenis studeren in Groningen. Al in zijn eerste studiejaren maakte hij een radiodocumentaire voor de VARA. Ondertussen hield hij contacten met Joop van Tijn van Vrij Nederland en publiceerde ook al zijn eerste artikel in 1987 in dit blad. In 2007 won hij De Luis voor zijn artikel in Vrij Nederland met psychiater Louis Tas. In 2010 zagen we hem voor het eerst op tv zelf interviewen met Kijken in de Ziel, waar hij de zilveren Nipkow-schijf voor kreeg. Ja. Diepte-interviews met meerdere beroepsgroepen, zoals psychiaters, strafpleiters, politici, artsen, topondernemers, voetbaltrainers, journalisten. Kortom, mensen die beslissingen nemen over andere mensen. Hij is zo productief en bedient meerdere kanalen dat wij ons afvragen: hoe doet hij het toch allemaal? Hoe houdt hij het vol? Wat is het geheime recept van deze bijzondere gast? Namelijk, wat is de pittige mosterd van Koen Verbraak? Ja, Koen, ik zat een beetje te stotteren, maar je begrijpt.
Ging goed.
Ja, het ging wel goed, maar kijk, ik ben natuurlijk vergelijken met jou, hè, een meester-interviewer. Moet ik wel meteen even erin gooien. Een beetje een lichtgewicht.
Ja, maar dat vind ik altijd een vreselijk woord.
Want, ja?
Ja, dat is net alsof interviewen een wedstrijd is. En dat is het helemaal niet.
Oké, dat stelt mij al wel gerust.
Ja.
Maar ik heb wel het idee, als ik dan vragen ga stellen, ga jij misschien wel denken, je had nog wel iets door kunnen vragen.
Hè? Is het komt vast helemaal goed.
Ja, oké. Okay. Nou ja, het is wel zo dat ik het heel inspirerend vond om jouw werk te bezien. En het interview zelf is ook echt een hele mooie gespreksvorm, vind ik. En wat ik las, is dat jij het soms vergelijkt met schaken.
Nou ja, als je iemand interviewt, dan probeer je ook te denken, wat gaat hij terugzeggen?
Ja.
En dus je bent eigenlijk, probeer je altijd op het antwoord vooruit te lopen. Wat een schaker ook doet. Want een schaker, die zet iets en die denkt, maar dan gaat hij dat zetten. En dus die loopt ook een paar zetten vooruit op zijn eigen zet.
Ja.
Het is een beetje schizofreen, want je zit aan twee kanten van de tafel als je interviewt.
Ja. Ben je dan wel eens een Kasparov tegengekomen?
Ja, er zijn mensen die bijna niet, die zo goed zijn in gesprekstechniek. Nou, je noemde net Louis Tas.
Ja.
Dat was een fenomenale psychoanalyticus. 15 jaar de psychiater geweest van Ischa Meijer.
Ja,
nou ja,
dat is al schaken op
zichzelf. En Israël heeft ook vaak gezegd dat hij het vak daar mede heeft geleerd. Omdat die Tas zo ontzettend goed was in gesprekstechniek.
Ja.
Ik heb hem voor dat interview voor Vrij Nederland twee keer gesproken. Want ik dacht, dat lukt me nooit in één keer. Nou, en ik liep ook meteen eigenlijk stuk op hem. Want kijk, wat je soms doet, hè, dat weet jij ook als je iemand interviewt. Dan, soms is het veel effectiever om te zwijgen. Om niet een vraag te stellen, maar om
te wachten.
Want mensen ervaren het vallen van een stilte als ongemakkelijk. En als je nou zorgt dat die stilte aan de overkant van de tafel landt, dat is gewoon, want dan heeft die ander het idee van, het is nog niet genoeg wat ik gezegd heb. Ik moet doorpraten. Nou, en bij Louis Tas was het heel ingewikkeld, want hij wilde sowieso helemaal niets vertellen over hoe die werkte als psychiater. Dat vond hij eigenlijk beroepsgeheim, waar hij natuurlijk voor een deel, groot deel gelijk in had. Maar toen zette ik die beproefde truc in, die altijd bij iedereen werkte.
Ja.
Maar bij hem dus niet.
Nee, want
we zaten minutenlang tegen elkaar aan te zwijgen. En toen zei hij, ik merk dat u niet meer weet wat u wilt vragen. Dan zijn we zeker wel klaar.
Oh ja, slim. Ja, dus dat was eigenlijk je Kasparov-moment.
Dat was, dat was de Kasparov in het kwadraat.
Ja, ik kan me voorstellen. En won hij dan eigenlijk een beetje? Want het is geen wedstrijd, maar schaken is misschien...
Nou, weet je, je ontmoet dan een grootmeester.
Ja.
En dat is heel leerzaam. Ja. Ik snapte ook waarom Ischa daar heel erg veel had opgestoken.
Ja. Ja. Je bent zelf ook iemand die al heel jong aan het vragen was. Ja. Hè? Want je bent dan opgegroeid in een gezin eerst in Amsterdam
ja.
en toen in Roden.
Ja.
En je was een nieuwsgierig jongetje, hè?
Ja, zo is het.
Ja, ja want hoe begon dat nieuwsgierig? Kwam dat doordat je in Roden belandde? Dat je dacht, waar ben ik nu? Dat je allemaal vragen stelde?
Dat ik de hele dag in totale verbijstering
ja,
rondliep.
In totale... Ja. Ja.
Nou, ik heb ook op andere plekken gewoond. In Castricum en in Hilversum.
Ja.
Maar het is gewoon heel erg leuk om dingen over de wereld te weten te komen. En dat kun je alleen maar doen door te vragen. Dus als ik een klein jongetje had, dan vroeg ik al een hele tijd aan mijn moeder... Wie is dat en waar ken je die meneer van? En ik wilde gewoon alles weten.
Ja.
Ja.
Ja
en ik heb er later mijn werk van kunnen maken.
Rode Journaal, dat vond ik ook heel grappig. Dat je daar ook al meteen in publiceerde eigenlijk toen je nog op de middelbare school zat. Maar ja. Hoe regel je dat dan?
Nou, ik ben daar gewoon toen ik 15 of 16 ben ik daar binnengelopen bij de redactie.
Ja.
Gewoon gezegd van, mag ik de hoofdredacteur spreken? En ik denk dat ik,
oh.
dat ik iets kan toevoegen. Het hele blad bleek uit één man te bestaan. Dus ik had meteen de hoofdredacteur.
Die schreef alles.
Ja. En toen zei ik, nou, ik wil journalist worden. En kan ik dat niet bij u gaan proberen? Toen zei hij, nou, weet je wat? Over 2 weken speelt Herman Brood in de feesttent van Jan Pruim in Zevenhuizen. En toen zei hij, als jij nou Jan Pruim belt, dan regelt hij wel een interview met Herman Brood. En als dat lukt, dan zet ik het in de krant. Dus ik heb die man opgebeld. En inderdaad 2 weken daarna zat ik tegenover Herman Brood.
Zo.
Ja, maar toen kwam het. Want toen, ik weet nog dat ik tegenover hem zat. En dat ik toen opeens dacht, misschien had ik het toch moeten voorbereiden.
Want
ik had helemaal geen vragen. Dus ik had allemaal van die dingen van hoeveel mensen spelen er in de band. En vijf, zei hij dan. Ja.
Ja.
En welke nummers gaan jullie... En tussen na een minuut of 10 brak hij het ook af. Zei hij, weet je... Kom gewoon lekker kijken vanavond en dan schrijf je daar een mooi stukje over.
Ja. Ja.
Dus ik ging tamelijk ontgoocheld naar huis.
Ja. Ja, snap ik.
Maar het was wel een inzichtgevend moment.
Ja.
Omdat ik toen wel snapte van, dit moet hierover
iets.
Nadenken.
Ja.
Want mensen denken altijd ook van, ja, een beetje vraagjes stellen. Dat kan mijn opoe ook, weet je wel.
Ja.
Maar het is toch best wel een vak, zou ik maar zeggen.
Ik kan me voorstellen, als je jong bent, heb je ook misschien nog niet zoveel verschillende vragen in je hoofd.
Nee.
Want als ik jouw werk zie, dan denk ik, het is soms zo genuanceerd. Als je 15 bent, lijkt het me dat je gewoon inderdaad dat soort vragen... Hoeveel mensen heb je in je band? Nou, vind je het leuk?
Het is grappig dat je dat zegt. Ik weet toen ik een aantal jaren... ik heb op mijn 17e Joop van Tijn een brief geschreven.
Oh ja.
Op een gegeven moment ging ik voor Vrij Nederland schrijven.
Ja.
En toen had ik een keer een stuk gemaakt. Ik vroeg, hoe vond je het? Toen zei hij, nou, ik vond het wel aardig. Toen zei ik, maar je vond het niet echt goed. En toen zei hij, nou, ik vond het wel goed. Maar ik zei, ja, maar je, wat had ik anders moeten doen dan?
Ja, ja.
En toen zei hij... ouder worden. En nu snap ik wat hij bedoelt.
Ja.
Want dat bepaalde dingen weet je niet als je jong bent. Of dat denk je niet aan. Of dat past helemaal niet in je referentiekader.
Ja.
En nu ik zelf vader ben. Nu ik zelf weet hoe het is als mensen doodgaan. Ga je andere interviews maken. Ja,
ja je kunt dieper gaan of verder gaan.
Ja. En je bent uiteindelijk ook een beetje als interviewer denk ik altijd de klankkast waar de snaar van de gitaar in klinkt. Dus je moet een beetje een doorrijpen als klankkast om goed zo'n snaar te kunnen laten klinken.
Zo
maar dat was bij uitstek iemand die zo goed dat vak snapte en zo goed wist hoe je een geïnterviewde moest benaderen. Wat ik altijd een mooi verhaal vind, ik ging een keer iemand interviewen die zich nooit liet interviewen.
Mm-hmm.
Maar deze keer deed hij het, hij werd 65 de man. En het was me gelukt om hem over te halen.
Ja.
En dus ik ging naar Joop van Tijn toe. Ik zei, nou, hij doet het. Hij wordt 65 en hij wil voor 1 keer een interview geven aan Vrij Nederland. Aan mij.
Ja.
Nou, vond Joop het ook heel leuk. En toen zei ik, wat zal ik voor hem meenemen? Want hij is jarig. Hij wordt jarig. Maar de man die ik ging interviewen stond ook bekend, behalve om zijn kunstenaarschap, om zijn enorme voorliefde voor alcohol. Dus een zware alcoholist.
Ja.
En dus ik dacht, nou, weet je, wat moet ik meenemen? Een fles goede drank of zo, hè?
Ja.
En dat vroeg ik aan Joop. Ik zei, wat denk je dat hij drinkt? Whisky of cognac? En toen zei hij, nee, dat moet je helemaal niet kopen. Hij gaat nu naar Atheneum Boekhandel. En je koopt daar een bundel met Franse poëzie. Ik zei, dat kan hij waarschijnlijk helemaal niet lezen. Zei hij, maakt niet uit, doe dat nou maar. Want dan laat je zien, ik zie jou niet als zuiplap, maar als intellectueel. En dan gaat hij enorm zijn best voor je doen. Dus ik heb dat gedaan. Ik heb een bundel met Franse poëzie gekocht.
Ja.
En ik stond op de dag van het interview op de stoep van de aanstaande jarige. En ik gaf hem dat cadeau. En hij keek in eerste instantie dodelijk teleurgesteld dat er geen kurk op het cadeau zat. En toen gebeurde er precies wat Joop had voorspeld. Hij ging zelfs rechtop in zijn stoel zitten.
Ja,
want ik had hem een heel groot compliment gemaakt. En dat inzicht, daar kom je bijna nooit tegen bij mensen.
Nee, dat is...
En was iemand die hij zelf trouwens helemaal niet goed kende. Dus dat was gewoon... Dat voelde hij, van zo moet je dat doen.
Was het toen minder onschuldig? Werd het toen een ambacht voor je?
Nou, ik vond het vooral in de jaren dat Joop mijn baas werd.
Ja.
In het begin als freelancer. Vond ik het vooral belangrijk. Ik schreef die stukken vooral voor hem ook.
Ja.
Ik wilde dat hij ze goed vond.
Ja.
En dat ze dan in de krant stonden, was een mooi bijeffect.
Ja,
maar dat was niet het uitgangspunt. En toen hij doodging, was ik 31. En toen had ik ook helemaal dat ik dacht, voor wie moet ik dat nu dan doen?
Precies.
En ik merkte opeens dat strenge, maar ook sympathieke en liefhebbende oog van de meester was weg. Want ik weet wel, ik ging op een gegeven moment ook bij de NCRV-televisie werken. En toen kreeg ik een contract toegestuurd. En dan zei Joop, terwijl hij natuurlijk helemaal niets mee te maken had, ik wil dat contract zien. En dat stuurde ik aan hem op. Toen kreeg ik het terug. Dan had hij allemaal dingen erbij gezegd wat ik moest zeggen. En ze dachten bij die NCRV, we hebben wel een onderhandelaartje binnengekregen, zeg. Want het was samen gewoon uitkomen. Ik zei gewoon wat hij had gezegd.
Ja, heel goed. Want je deed ook wat hij zei.
Ik deed het, ja.
Ja, ja, je dacht, hier vertrouw ik blind op. Ja, wat goed. Ondertussen bleef je radio maken.
Ja.
Dat bleef toch
doe
een soort...
Doe nog.
En doe je nog.
Ja, ik presenteer met het oog op morgen.
Ja.
En ik maak elke zaterdag een programma op de zaterdagmiddag voor Omroep Human. Dat heet de publieke tribune.
Oh ja, dat
radio is heel erg leuk om te doen.
Ja. Ja.
En weet je, bijvoorbeeld met het oog op morgen, dat is een programma, dat kende ik al vanaf mijn 13e. Toen kreeg ik een wekkerradio van mijn vader en moeder cadeau.
Ja.
En toen heb ik het voor het eerst gehoord. En toen heb ik een keer naar geluisterd, want ik wist dat mijn vader daarna luisterde. Een paar deuren verderop in het huis.
Ja.
En het was niet zo mijn programma natuurlijk. Maar ik moet je zeggen, als je jaren later, echt jaren later, werd ik dus gevraagd om daar auditie te doen. En ik werd aangenomen. Want je kan niet naar ze schrijven van mag ik presentator worden.
Dat niet gaat jouw niet. Normale manier om ergens binnen
nee,
te komen.
Dus ze moeten je vragen. Maar de eerste keer dat je daar dan zit. Kijk, vroeger, toen hoorde ik het inderdaad van buiten is het 12 graden, binnen zit Koos Postema. En dat diezelfde stem 40 jaar later zegt dat het 12 graden is en dat jij daar zit.
Ja, dat is wel,
dat
heel,
is wel heel bijzonder, hoor.
Ja, het is dus ook weer die geschiedenis en die traditie.
Ja, maar het is ook een soort Gerard Reven gevoel, weet je wel.
Ja.
Het is niet onopgemerkt gebleven.
Ja.
Je mag meedoen.
Ja. Ja.
Dat is leuk, hoor.
Ik kan me helemaal voorstellen. En het is ook iets wat... de stem is natuurlijk ook een ander medium dan het woord in zwart op wit.
En ook weer anders dan de televisie.
Ja. De manier waarop jij je stem gebruikt, ik zat daar dus een beetje over na te denken. Dat is niet dat ik het echt vergelijk, maar ik dacht, er is wel iets met de voice-over. Hè? Het introduceren van wat we gaan zien.
Ja.
En ik zag dat de Wim Kan documentaire waar je aan meewerkte, die begint ook weer met zo'n vrouw.
Ja.
En dat wou ik gewoon even laten
dat is
horen.
Goed. Dat is Ria goed? Groeneveld.
Ria Groeneveld.
Ja.
Daar gaan we zo meteen over praten. En die voice-over die... introduceert hoog boven de bomen kijk ik terug.
Over Wim Kan.
Over Wim Kan.
Als op het Leidseplein de lichtjes weer gaan branden, ontwaakt in ons een decembergevoel. Bij dat gevoel hoorde jarenlang Wim Kan. Zou hij er zijn op oudejaarsavond of niet? En als hij er was, hield hij ons massaal gevangen. Wim Kan, met Corrie aan zijn zij. Ze zijn er alleen nog in brons gegoten, aan elkaar geklonken, zoals dat ook tijdens hun leven was.
Dit was de eerste documentaire waar je aan werkte?
Ja, klopt. Ja.
En Ria was de vrouw of de vriendin?
Ik had haar voor de radio geïnterviewd. Toen zei ze, ik ga nu iets maken over Wim Kan. En daar hadden we het wel eens over gehad. En,
ja.
Toen zei ze, wil jij daar de interviews voor doen? Nou, dat vond ik natuurlijk ontzettend leuk.
Ja,
ja.
Ja, dus je deed de interviews met de omringenden.
Ja.
En,
ja, toen was ik 28 of zo. En dan vind je dat toch een enorme eer dat je dat mag doen.
Ja, zeker. Ja. Die documentaire was... Een van de eerste. Daarna maakte je zelf documentaires.
Ja.
Toen maakte je zelf Achter de Lach.
Ja,
met cabaretiers. En daar heb ik ook een stukje van. En toen hoorde ik daar dus die voice-over. Toen dacht ik nou... Ja.
Cabaret is de meest persoonlijke podiumkunst die er is. Want cabaretiers schrijven, in tegenstelling tot acteurs, hun teksten vaak zelf. Cabaret lijkt een spiegel, waarin vooral de cabaretier zelf te zien is. Maar wat laten ze werkelijk van zichzelf zien op dat toneel? En wat willen ze met hun programma? Willen ze wakker schudden, troosten of alleen maar vermaken? En hoe bepalend is het vak voor hun eigen leven? Wat kost de lach en hoe duur is het applaus?
Grappig, ik heb het echt al, nou, dat is in 1997. Dus ik heb het 26 jaar niet gezien natuurlijk.
Nee. Ja. Maar het is toch leuk dat jij ineens qua stem, het is heel volleerd.
Ja, ik zou het nu wel weer anders doen hoor.
Ja.
Je moet ook naar jezelf luisteren en denken, wat kan er beter?
Ja, ja, je vindt het niet moeilijk om naar jezelf te luisteren.
Weet je, je moet het zo vaak doen, net als naar jezelf kijken.
Ja.
Als je monteert.
Ja.
Als je dat moeilijk vindt, dan kun je niet leven, zeg maar.
Dat is waar.
Het moet gewoon.
Ja. Omdat sommige mensen vinden dat raar, hè, om zichzelf te horen.
Ja, maar dat is ook omdat ze... Maar als ze zichzelf 10 keer hebben gehoord, is dat al verdwenen. Ja.
En heb je toen ook wel eens gedacht van... ik kijk naar hoe die andere documentaires zijn gemaakt. Doe je dat dan?
Ja, je kijkt natuurlijk heel veel naar anderen. Daar leer je het meest van. Maar ook interviewen leer je van goed kijken naar hoe andere mensen het doen.
Ja.
Hoe ze luisteren, waar ze op doorvragen.
Ja.
Wat ze laten liggen.
Ja.
Waarom ze dat doen, of je erachter kunt komen.
Ja.
Dat is natuurlijk heel erg leuk.
En dat doorvragen, dat heb ik ook eventjes bestudeerd. Hè? Mag ik dat vragen? Dat vraag je wel eens. Mag ik dat vragen?
Ja.
Zonder impertinent te worden.
Ja.
En dan zeg je bijvoorbeeld dingen als... Ja, want u heeft wel eens gezegd dat. En dan zegt die ander, ja, dat klopt. En dan zeg jij, wat bedoelt u daar precies mee? Kunt u daar iets meer over vertellen?
Ja.
En wat dan bijvoorbeeld? En dan denk ik wel eens, nou... Nu heeft hij toch wel gezegd. Waarom is dat?
Nou ja, doorvragen is dus echt dat je elke keer moet denken... heb ik nou gehoord wat ik wilde horen?
En, wat jij wil horen?
Ja, nou ja, je bereidt je voor op een interview. En je denkt na over wat je gaat vragen. En dan denk je, daar wil ik het over hebben. En dan gaat hij waarschijnlijk dat zeggen. Hè, dat is dat schaken. Maar dat is niet het antwoord wat ik wil.
Oh, oké.
Dus,
oh,
en zo probeer je steeds een beetje dichterbij te komen. Dat is waar je naar zoekt. Het is ook een hele leuke sport. Maar mensen moeten ook het spel begrijpen. Het is ook een spel, interviewen. Kijk, je hebt ook wel mensen die antwoorden alsof ze aan een quiz meedoen. Nou, dan wordt dat nooit een goed gesprek. Er is niet één goed antwoord.
Nee.
En ik vind het ook heel leuk als mensen durven na te denken over zichzelf. Wat natuurlijk...
Ja.
En sommige mensen hebben dat nog nooit gedaan. Weet je? Je hebt natuurlijk mensen die denken dat zelfreflectie zo'n rood plaatje is wat achter op je fiets zit. maar het is ook wel mooi als mensen durven te denken.
En als mensen dan durven te denken, heb je dan het idee dat je ze naar iets toe kan vragen? Dat ze doordenken?
Ja, wat
en
vaak
dat
ook
jij
heel
denkt,
goed
dit...
werkt, is dat je iets dat je denkt, nou nu is het er niet, maar ik kom er straks gewoon op terug. Dan gaan we
help
eens op andere dingen
denken.
Ja, maar ik help mezelf ook denken, want soms denk ik... Ik moet even een nieuwe aanloop nemen. Kijk, het fijne is, de meeste dingen die ik doe op de radio na zijn niet live.
Nee,
dus ik kan eraan werken. En bij Kijk in de Ziel, wat ik lang heb gemaakt, duurden die interviews wel 3 uur.
Ja.
En, dus dan had je gewoon de tijd. En als het goed is, dan verdwijnt de tijd ook in zo'n gesprek.
Ja.
Dat je allebei verbaasd bent.
Ik
vraag dan altijd aan mijn cameraman Thomas, hoe lang hebben we gepraat? Dan zegt hij, nou, 2 uur en 3 kwartier. Dat je denkt, wat?
Ja.
Dan ben je dan allebei een beetje vergeten. Ja.
Ja.
Dan zit je samen op een klein eilandje.
Dus het gaat ook over contact. Je hebt
contact. En dan valt het weg. En dan is die ander vergeten dat het opgenomen is.
Oh ja.
Ja, en dan heb je de beste gesprekken.
Maar de vragen die je stelt, de type vragen, zijn gesloten vragen soms. Hè? Bijvoorbeeld,
soms wel, soms niet.
Ja, klopt. Je wisselt het af.
Ja.
He, van, en u wast uw handen toch? En dan zegt iemand ja. Is dat dan dwanggedrag? Ja. Maar u hebt er last van? Ja. Leidt het u af? Ja. Maar eigenlijk...
Dit is een psychiater aan wie ik het vroeg. Hè?
Ja, ja.
Dat maakt het dan ook wel pikanter.
Ja, het is ook hartstikke leuk.
Ja.
Ik ben ook helemaal mee.
Nee,
ik ben mee.
Ik zeg het er even bij. Kijk, uiteindelijk maakt het volgens mij geen bal uit welke vragen je stelt. Als die ander het gevoel heeft... Ik ben op dit moment de belangrijkste mens op de wereld voor deze man. Als stel je vraag van voor naar achter, dat maakt helemaal niet uit.
Aha.
Als die ander het gevoel heeft dat hij gezien wordt en gehoord wordt, dan heb je een gesprek.
Ja.
Wat jullie misschien ook willen horen. Dat denk ik altijd.
Ja, dus dan kom je tot een soort kern.
Ja.
En dan voel je het contact.
En die ander denkt heus niet van, oh, dit is een gesloten vraag. Of dit is een... Die gaat gewoon het gesprek in en die...
Ja.
Als het goed is, is hij bijna helemaal vergeten wat er gevraagd is.
En waarom ben je dan bijvoorbeeld niet zelf psychiater geworden?
Ja, dat zijn echt artsen. Hè? En ja. Ik weet nog wat die Louis Tass, waar ik het daar straks over had.
Ja. Oh ja, dan gaan we even.
Die zei dat ook wel heel mooi. Het ging over gesprekken tijdens dat interview. En toen zei hij, eigenlijk doe ik een beetje wat u ook doet.
Ja.
Want hij zei, ik voer ook gesprekken. Hij zei, er is één groot verschil.
Ja.
U interviewt voor de openbaarheid. Ik interview voor de eeuwige stilte. En dat vond ik zo mooi.
Oh, dat is prachtig. Ja, ja, en dat vroeg ik mij dus ook af. Ja. Die openbaarheid is voor jou misschien ook wel een doel. Om het aan de mensen
als journalist
laten zien.
Is dat je doel? Want anders, daar doe je die interviews voor.
Ja, je doet het om het verhaal naar buiten te brengen.
Ja.
Oké.
Okay. Dat leerde ik van Joop van Tijn. Die zei altijd, of je nou 3 weken in het vak zit of 38 jaar, dat maakt niet uit. Het gaat maar om één ding, dat die ander jou de moeite waard vindt om het aan te vertellen. Dat is waar interviewen over gaat.
De ander moet jou de moeite waard vinden om het jou te vertellen.
Ja.
Ja.
En op het moment dat jij op een verkeerd moment op je horloge kijkt, of dat je geen oogcontact maakt, of dat je de indruk wekt dat je eigenlijk niet geïnteresseerd bent, dan gaat dat verhaal waar die al een half uur overloopt te denken van, zou ik dat nou vertellen of niet, gaat hij gewoon niet vertellen.
En heb jij dat nu ook met mij?
Nee hoor,
alles
ik voel
komt
me
uit.
Op mijn gemak. Ja, zeker, zeker.
Heel goed.
Ja.
We gaan nu verder met een interview waarbij jij toch weer cabaretiers interviewt. En dat waren Coat en de Bie. Wil je eerst iets vertellen over dat jaar met hun samen, hoe je dat hebt gedaan?
Nou, ik heb in totaal 7 jaar mijn best moeten doen om ze over te halen. Als ik Kees interviewde voor de krant of Wim voor de krant, dan zei ik altijd tegen hun van, ik zou zo graag een keer een documentaire of een serie over jullie willen maken. En, maar ze zeiden altijd, nee, dat hebben we nooit gedaan en dat gaan we ook niet meer doen, want wie kent ons nog? Het is allemaal zo lang geleden, niemand zit nog op ons te wachten.
Ja.
Maar uiteindelijk was het zo dat ik Kees, die had weer een keer een boek geschreven en die had ik geïnterviewd. En aan het einde vroeg ik weer van, ik zag hem al kijken, waar zou hij er weer over beginnen? En ik begon er inderdaad weer over.
Ja.
Zei die Koen, je vraagt het elke keer. En ik, voor mij hoeft het helemaal niet. Maar hij zei, ik zie Wim volgende week. Ik wil het best weer een keer aan hem vragen. Maar wij moeten dat niet doen. En toen stuurde hij op Sinterklaasavond 2010 een mailtje. En dat was echt heel bijzonder. Schreef hij, beste Koen, ik ben de cadeaus aan het inpakken. Wat is het toch altijd een heerlijk feest. Overigens heb ik met Wim gepraat. En we vinden eigenlijk toch dat die serie er moet komen. En dat jij hem moet maken. Nog een prettig Sinterklaasavond. Beaujolais Kees, zette hij eronder. En dat is natuurlijk het mooiste Sinterklaas cadeau wat ik ooit heb gehad. En het is een van de... Ja, het was een geweldig jaar. Het was zo bijzonder met die twee mannen te werken. Omdat ze, behalve dat ze onwaarschijnlijk getalenteerd waren en hele bijzondere dingen hebben gemaakt, was het ook wel echt een plezier om met ze om te gaan.
En waar zat hem dat in?
Nou, zij hadden bijvoorbeeld een manier, dat heb ik echt nooit bij andere mensen gezien. Hoffelijkheid, maar dan met een grote H. Maar ook hoe ze met elkaar omgingen. Want ze vertelden ook bijvoorbeeld, hè, als ze dan aan een sketch werkten en een van de twee opperde wat, dan zei de ander nooit van dat is niet goed. Die zei dan altijd, is leuk, maar misschien is het nog leuker als we dat doen. En altijd zo met elkaar omgaan. Altijd zo geweest. En dat was ook in het begin, ik moest hun taal ook leren begrijpen. Ik moest hun leren lezen. In het begin had ik dat helemaal niet door, hoe dat werkte bij hun. Want dan stelde ik bijvoorbeeld voor van, we kunnen wel misschien dat of dat doen voor die documentaire. En dan zeiden ze, kan. En dan ging ik dat allemaal regelen.
Ja.
En dan kwam ik er later achter dat kan betekent nooit doen. Ja, ja. Maar dat in het begin, dat begreep ik gewoon niet. Ik kom uit een hele nette, beschaafde familie. Maar bij ons, wij waren bijna Neandertalers vergeleken met deze twee mannen. Ja.
Ja, je hebt 4 afleveringen gemaakt?
3. En weet je wat het mooiste was? Na dat jaar had ik die 3 delen gemaakt. En toen kwamen ze bij mij thuis die delen bekijken. En de eerste keer is dat zinsbegoochelend. Hè? Je zit op de bank en op die andere bank zaten zij. En dan denk je, ik begin in de war te raken. Want ik denk dat Coat en Bie op mijn bank zit. Maar ze zaten er echt. En Wim die zat dan zo heel relaxed achterover te kijken. En Kees zat met een bloknootje de hele tijd te schrijven.
Ja.
Ja, maar wat zo leuk was, je merkte ook ook wat een lieve man het waren. Mijn zoontje was toen 5, Tobias, en die kwam dan binnen. En nou, meneer Kees gedag zeggen, meneer Wim gedag zeggen. En dan, maar de tweede keer dat ze kwamen, was het dan meteen van, hé, Tobias, hoe is het? En dan zei hij, nou, ik kom van judo en ik heb geleerd hoe ik mensen op de grond moet gooien. Nou, zei Kees, dat wil ik dan wel eens even zien. En binnen de kortste keer rolde Kees dus door mijn kamer.
Met
terwijl
hij
toen al 70 voorbij was, ja. En dat is natuurlijk iets onvergetelijks, ja.
En dat gevoel van ik ben de eerste journalist. Nou ja, eigenlijk heb je na 7 jaar weer voor elkaar gekregen. Dat valt mij wel de hele avond op, dat je veel voor elkaar krijgt. Hè? Dat
is erin dat de aanhouder wint.
Ja, want dat blijkt. En je bent ook de laatste volgens hun. Ze hoeven nooit meer een journalist binnen te laten.
En ze hebben het daarna ook eigenlijk nooit meer gedaan.
Nee. En hoe is dat om zo iemand voor hun te zijn?
Daar heb ik er nooit over nagedacht. Kijk, nou ja. ik dacht, als het gebeurt, moet het goed gebeuren.
Ja.
En ik zei ook heel vaak toen tegen mijn toenmalige vrouw, dit is geen werk, dit is hobby.
Ja.
Weet je, als je ervoor zou moeten betalen, zou je het ook nog doen. Ja, dan kom je zo dichtbij. Dat is heel ontroerend. Dat is het enige woord wat erbij past. Ja.
Ja. Wat ook ontroerend is, even een bruggetje.
Ja.
Dat jij piano speelt op een piano thuis, van weer een bekend iemand, namelijk Frans Halsema.
Ja.
Als jij even wil ontspannen, dan komt die muziek er weer een beetje in, hè?
Ja.
Het leek mij wel leuk om dit dan jouw pittige mosterd te noemen. Ben je het daar een beetje mee eens?
Dat pianospelen is natuurlijk, als je een uurtje piano speelt, ben je een dag op vakantie geweest. Zo voelt dat wel op. En het is een heel mooi exemplaar, hoor, Moreen. Want je moet je voorstellen, Halsema kocht die piano toen hij ophield met Gerard Cox. Ze waren samen duo geweest. Ja. Dus hij kocht die piano. Hij huurde meteen voor een jaar lang Klein Bellevue af.
Ja.
Dat zat geen avond vol. En hij speelde daar dus zijn soloprogramma. Maar het mooie is, die piano, hij begon dat programma in het donker, als het toneellicht nog uit was. En om zich te oriënteren op die toetsen, heeft hij de middelste C's bewerkt met fluorescerende stof. En Halsema is volgend jaar al 40 jaar dood, maar als ik straks thuis kom en ik doe de lichten uit in mijn kamer, dan knipoogt de piano nog naar me. En dat is toch wel magisch, dat je denkt, dit zag hij, hè?
Dat
zag
hij als hij ging. Zeker magisch. Ja.
Als je daarop speelt, en je speelt bijvoorbeeld Voor Haar, hè, een van zijn bekendste nummers, die hij vaak als toegift nog bracht, dan ben je maar één vingertop verwijderd van die man.
Ja,
Want je vingers staan op diezelfde toetsen.
Ja.
En toen ik die piano net had, en toen speelde ik dat liedje, en toen had ik, kijk, een vulpen gaat op een gegeven moment naar je hand staan.
Ja.
En een piano, denk ik ook. Ik had het gevoel dat de piano dacht, dit ken ik. Dit heb ik vaker gedaan.
Oh, ja. Dat is mooi.
Je voelt dan echt dat instrument herkent iets. Ja.
Ja.
Het is een verbeelding, maar het is wel een mooie gedachte. Ja, je speelt hier met de orkestband mee.
Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij ons.
Ja, dat is mooi,
mooi.
Hè? Ja.
Ik zou bijna willen klappen, maar hij is er helemaal niet bij. Ja. Die piano-uurtjes die jij dan doorbrengt, dat lijkt mij dat het ook wel lekker is, omdat je ook zulke grote thema's aansnijdt naast cabaret.
Ja, het is ontzettend ontspannend natuurlijk en heel fijn.
En je hebt natuurlijk die thema's, dus jouw werk gaat ook over oorlog en over heftige dingen. En dan is dat een soort ontlading, een soort ontspanning.
Ja.
Als je dan zo kijkt, hè, naar al die dingen die je maakt, wat is het dan dat die drive geeft?
Nou, dat is toch nog wel een beetje waar we mee begonnen, nieuwsgierigheid. Maar je weet nooit van alles hoe het zit. En er is altijd weer iets waar je in kan verdiepen.
Oh, ja.
En altijd weer een nieuw onderwerp. En, ik heb nou een serie over Israël. Dat vind ik een mooi onderwerp om aan te werken. En hierna komen er weer nieuwe projecten. En dan denk ik,
Ja.
Daar ga ik me instorten. Dat vind ik...
Ja, je vindt het mooi om die nieuwe, om die werelden eigenlijk te verkennen. Hè?
Ja,
een soort
dat is het, ja.
Wereldje.
Nou ja,
in te
er wordt
gaan.
Wel eens gezegd: journalistiek is het paspoort tot de wereld. En dat is ook zo.
Ja.
Dat blijft het magische aan de journalistiek.
Ja.
En dat je ook in zo'n wereld duikt.
Even voor ons, want wij zijn buurtbewoners. En dat is mijn laatste vraag eigenlijk.
Ja.
Wat vind jij van deze buurt?
Nou, ik vind het een hele leuke buurt. Kanense Meiland, de Zuid, Brazilië. Ja, nee, bedoel, dat
Jumbo.
Is onmisbaar, toch? In een, in een leven van de moderne mens.
Ja, nee, zeker.
Dus, ja. Ja, en de KHL.
KHL, absoluut. Dus we kunnen je wel tegenkomen in
ja,
de buurt.
Maar dit is ook een hele fijne buurt. En,
ja. Ik denk dat we best wel een mooie avond...
Ik vond het heel erg leuk om hier te gast te zijn. En ik vond het ook heel erg leuk om u zo... we hadden ook een heel prettig en welwelwillend publiek. Dat mag ook gezegd worden, toch?
Heel erg dank voor uw liefdevolle aandacht.